Hallo allemaal en welkom bij de tweede aflevering van Psychologisch Podcast. Vandaag gaan we het hebben over depressie. 1 op de 5 Nederlanders heeft een depressie meegemaakt. De gemiddelde duur van een depressie, of een depressieve episode zoals we dat wel noemen, is 6 maanden. Maar bij 20% van de mensen duurt de depressie zelfs langer dan 2 jaar. Bij de helft van de mensen die een depressie heeft gehad, komt de depressie terug, gemiddeld zo'n 7 tot 8 keer. Geen gezellige cijfers zoals je hoort, maar er is hoop. Vandaag ga ik in gesprek met Yvonne Stikkelbroek, klinisch psycholoog, onderzoeker en dé expert wanneer het aankomt op depressiviteit onder jongeren. Nou, hallo Yvonne.
Hoi Sabine.
Wat leuk dat je hier bent en dat je met mij in gesprek wil gaan over depressie. Mm-hmm. Jouw specialisatie eigenlijk.
Ja, ik vertel er graag over, zodat mensen beter weten hoe of wat.
Ja, heel fijn dat je dat doet. Ik ken je natuurlijk al, maar aan de luisteraars, wie ben je en wat doe je?
Ja, nou ik ben Yvonne Stikkelbroek en ik ben psychotherapeut, klinisch psycholoog. En ik behandel jongeren onder andere met depressies en ik doe ook onderzoek daarna. Ik ben gepromoveerd op de behandeling van depressies bij jongeren.
Ja, ja. En je geeft ook nog les.
En ik geef les aan de universiteit, dus ik leid een nieuwe generatie weer op.
Ja,
ja, precies.
Een druk leven.
Zeker, zeker.
Maar wel met leuke dingen en vooral ook wel goede dingen.
Ja, ja, vind ik. Heel nuttig, ja.
Ja, dus je bent druk aan het werk en jouw specialisatie is eigenlijk echt depressie en vooral depressie onder jongeren.
Ja, klopt.
Ja. 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 Nu ben ik benieuwd, want ik denk dat heel veel mensen denken, hè, we zijn allemaal wel eens verdrietig of somber, moe, weinig energie, kunnen soms echt niet uit ons bed komen zonder duidelijke reden. Maar wat maakt nou het verschil met depressie dan?
Nou, het verschil is dat het niet overgaat en dat het niet op hele korte termijn overgaat. En dus dat het aanhoudt en dat je daardoor ook echt slechter gaat functioneren. Dus dat je ook het werk niet meer goed aan kunt of jongeren, dat ze op school opeens slechte cijfers halen voor wiskunde of zo. Dat ze concentratieproblemen krijgen. En als je er normaal een dipje hebt, dan gaat het gewoon over en weet je ook heel vaak waar het mee te maken heeft. Maar bij een depressie is het, of er zijn dingen gebeurd die echt te zwaar voor je zijn, waardoor je heel somber gaat reageren en waar je er eigenlijk ook niet goed uitkomt. Of het duurt gewoon heel lang, waardoor je echt je leven verandert. Dat je ook echt het idee hebt van dat die persoon niet meer kan doen wat hij eigenlijk zou moeten doen en wat hij altijd leuk vond om te doen.
Ja, ja. Dat ze er eigenlijk geen grip meer op hebben
niet meer
of geen controle hebben over hoe ze zich voelen of wat ze doen. Of.
Ja, dan moet ik er wel bij zeggen dat er ook jongeren heel goed zijn in het verbergen ervan. Dus dat ze echt alles doen om zo normaal mogelijk over te komen, dat er ook niks is, maar dat ze zich van binnen dan wel heel erg naar voelen. Dus dat ze bijvoorbeeld wel nog naar school gaan. Maar als ze thuis komen, dan gaan ze meteen naar hun kamer en dan zijn ze eigenlijk nergens meer toe in staat.
Want dat kost dan toch ook enorm veel energie, lijkt me. Dat
kost heel veel energie.
Ja.
Ja. Ja. Maar bij een depressie, wat bijvoorbeeld ook is, is dat je je heel erg schuldig kunt voelen. En ook over dingen waarvan andere mensen zullen zeggen, ja, maar daar heb jij helemaal geen schuld aan. Dus stel je voor, nou laatst was het dat er een aardbeving was in Groningen en dat je dan schuldig voelt omdat je altijd op gas kookt of omdat je altijd je thee op gas klaarmaakt.
Waar dus de meeste mensen niet eens bij stilstaan waarschijnlijk.
Ja. Ja.
Daar kunnen mensen met een depressie zich dan toch ineens heel slecht over voelen en heel schuldig.
Ja. 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 Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld van wat een meisje een keer vertelde. Die stond in de rij bij de kassa. En zegt ze, ja, maar ik durf dan niet naar een andere rij te gaan die korter is. Ik zeg, ja, waarom dan niet? Ja, maar zegt ze, als ik dat doe, dan denkt die vrouw achter de kassa, die denkt dat ik denk dat zij denkt dat zij veel te langzaam werkt. En dan heeft zij een rot gevoel omdat ik naar de andere kassa ga.
Wauw.
Nou, dan wordt je leven knap ingewikkeld. Als ja. Je zo,
en zeker als dat dus niet alleen voorkomt als je in de rij staat bij de kassa.
Maar ook nog op.
In allerlei aspecten van je leven. En dat het dus eigenlijk heel belemmerend wordt.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En je zei al van, sommige mensen kunnen dat dan heel goed verbergen en gaan wel door. Dus jongeren of met school of mensen met hun werk.
Ja.
Maar er moet dan toch een punt komen waarop dat niet meer gaat. Of...
Ja, precies. Op een bepaald moment gaat dat niet meer. En dan, dan gebeurt er iets. En dat kan, het kan heel dramatisch zijn. Hè? Dus dat iemand een suïcidepoging doet, die het gewoon niet meer uithoudt. Dat het leven, dat is niet meer leefbaar. Zo voelt dat dan. Dan komt het naar buiten en dan schrikt iedereen zich heel erg rot. Of dat, dat er toch mensen in de omgeving zijn die denken, kan wel zijn dat hij wat stiller is dan normaal, maar volgens mij is dit niet meer normaal. Dus, ja. Die daar echt
dus bijvoorbeeld bij jongeren die dan wel zo naar school nog gaan en met vrienden dan toch proberen nog hun leuke zelf te zijn, maar thuiskomen en dan alleen maar in bed liggen of tot weinig meer toe in staat zijn, waarvan de ouders dan misschien op een gegeven moment aan de bel trekken van,
dit gaat niet goed. We moeten het erover hebben. Klopt het wel?
Ja.
Gaat het wel goed zo?
Ja. Ja. Oké. Dus je zegt eigenlijk vooral, het zit hem in de periode van hoe lang zo'n sombere stemming aanhoudt. Dus een dipje, dat hebben we allemaal.
Ja.
Maar dat is eigenlijk tijdelijk, gaat gewoon vanzelf weer over.
En je weet ook waar het mee te maken heeft meestal.
Ja.
Ja.
En een depressie is dus iets wat echt langer duurt.
Ja.
Wat langere tijd aanhoudt, waarin je die klachten hebt die je net besprak.
Ja.
En waarbij dus ook echt een minder plezier bestaat. Hè?
Ja,
dus eigenlijk in activiteiten die ze vroeger heel leuk vonden, kunnen mensen met een depressie daar ineens helemaal geen plezier meer uithalen of voldoening. Of...
Precies. En daar zie je aan dat er echt iets verandert. Hè? Dus als iemand altijd met heel veel plezier gitaar gespeeld heeft en dat verandert eigenlijk, er zit echt een soort breuk in, dan kun je echt afvragen, wat is er, dat zou een aanwijzing kunnen zijn.
Ja.
Hè, dus dat je niet meer kunt genieten, dat je somber bent, maar ook allerlei andere dingen. Dus dat je schuldig voelt over dingen die niet, die helemaal niet aan jou hoeven te liggen. Dat je besluiteloos wordt, dat eigenlijk hele simpele dingen als wat voor broek zal ik aandoen, dat je daar eigenlijk geen besluit over kan nemen. Of slecht slapen of niet doorslapen. En dan 's nachts wakker worden en dan daarover weer over gaan piekeren dat je maar niet slaapt. Met als gevolg dat je ook weer vermoeid bent. Maar ook dat je bijvoorbeeld geen eetlust meer hebt. Of juist veel te veel gaat eten. Het kan... Het is eigenlijk een hele mengeling van symptomen. En ook gevoelens van waardeloos zijn. Dat het niet uitmaakt of je er bent. Dat je er misschien wel beter niet kunt zijn.
Mm-hmm.
Dat het geen zin heeft. Dus dat is echt een hele... als je dat allemaal zo bij elkaar optelt. Als ik dat nu zo zeg. Dan voel je misschien al een beetje de zwaarte komen.
Ja.
En dat zit allemaal van binnen. Dus anderen hoeven dat niet echt te zien. Dat dat zo zwaar voelt.
Nee.
Maar dat als je dat... 2 weken hebt, hè, aan 1 stuk door, dan is dat eigenlijk al heel zwaar om dat te tillen.
Ja.
Maar de meesten komen pas veel later dat ze dan ook echt behandeling krijgen, dat het onderkend wordt.
Ja, er zijn er maar weinig die na 2 weken van zulke gevoelens aan de bel trekken en zeggen, nou, ik denk dat het niet zo goed gaat.
Ja.
En eigenlijk is dit één toch wel van de meest voorkomende psychische problematieken.
Ja. Klopt, ja.
Maar ik hoor er toch niet zoveel mensen over praten. Want hebben we het nou over 1 van de 5?
Ja,
zeg maar... Of wat zijn de cijfers ongeveer daar rond?
Ja, zeg maar, als je zegt bij jongeren, hè, voor de volwassenheid heeft zo 1 op de 5 een depressie doorgemaakt.
Voor het 18e levensjaar?
Voor de 20e ongeveer.
Oké.
Dat is iets langer. Ja,
ja. Heeft dus eigenlijk 1 van de 5...
Dat is de schatting, ja.
Dat is heel veel.
Het is echt heel veel, ja.
En als we dan kijken naar ouderen, of na die leeftijd eigenlijk?
Ja, dat zit ook zo, dat op ieder moment zo 8% ongeveer depressief is. Dus het is echt veel.
Ja, ja. En wat ik al zei, de aantallen zijn dus heel veel, maar eigenlijk de aantallen van mensen die daar dan over spreken, zijn weer heel laag.
Zijn heel laag, ja.
Dus die façade ophouden, wat jij al noemde, van er zijn best wel veel mensen die doorgaan met functioneren op school, op werk, maar dan toch heel depressief kunnen zijn, die moet dan ook heel groot zijn, want zijn er maar weinig die echt...
Het openlijk bespreken.
Ja,
dat klopt. Kijk, depressie wordt ook geassocieerd met zwakte. Van kom op, zet je schouders eronder, komt het allemaal wel goed.
We hebben allemaal wel eens dat dipje.
Precies, ja. En pijntje hier, pijntje daar. Zo op die manier is het zo. Maar om een idee te geven, de zanger van Normaal, Wenny Joling. Ik weet niet of veel mensen die kennen. Die heeft een paar keer een motorongeluk gehad met weet ik hoeveel breuken in zijn lichaam en alles. Ja. Maar hij heeft ook een keer een depressie doorgemaakt. En hij zegt van nou, ik breek nog liever ieder botje in mijn lichaam op 2 of 3 plekken, dan dat ik nog een keer door een depressie heen ga.
Echt waar?
Dus het is echt, zoals het voelt, is het echt heel, heel intens naar. Ook omdat je voelt je ook afgesloten van de omgeving. Mm-hmm. En, terwijl je met je verstand weet dat je van de mensen houdt en zo, maar dat je het ook niet meer zo goed kunt voelen. En echt,
het is dus eigenlijk ook iets wat heel veel mensen heel erg alleen dragen. En wat ze heel eenzaam maakt daarin eigenlijk.
Precies.
Ja. Ja. Nou, nu wilde ik eigenlijk samen eens wat stellingen doorlopen. Omdat ik denk, uit mijn ervaring, dat er weinig over gepraat wordt, omdat, wat jij ook zegt, het wordt gezien als een teken van zwakte. Mensen hebben daar, iedereen heeft er wel een idee van of een mening over of weet er iets van. Vaak niet per se gebaseerd op heel veel kennis.
Ja, precies.
En niet eens met slechte bedoelingen, maar echt helpend is het natuurlijk niet. Ja. En dus ik dacht, als wij die stellingen die toch wel vaak voorkomen, als we die nou eens doorlopen. En dat jij eigenlijk jouw visie daarop geeft.
Mm-hmm.
En ik misschien soms ook een beetje erbij.
Ja, ben benieuwd.
De eerste stelling is, maar dat hebben we nu misschien al een beetje ontkracht, is depressie zit gewoon tussen je oren.
Ja, maar ik denk, het klopt. Het klopt wel, het zit tussen je oren.
Ja, letterlijk niet, omdat je hersenen tussen je oren zitten.
Precies, maar niet omdat dat je het maar bedenkt en als je het gewoon iets anders denkt dat het dan weg is.
Ja.
Dat absoluut niet. Maar het zit wel echt van binnen. Het zit wel echt van binnen. Maar het is niet dat je je aanstelt of zo.
Dus in de letterlijke zin zit het tussen je oren. Maar in de figuurlijke zin...
Absoluut niet. Nee.
Nu vraag me wel af, want...
Want dat vind ik toch wel fijn om dat te vertellen. Omdat, kijk, dat beeld van een depressie... ze denken ook wel eens van, oh, dat is deze tijd. En,
Maar
het is al beschreven echt in 1500. Hè,
nou, daar wilde ik dus naar vragen. Omdat het zoiets... er wordt heel erg gesproken alsof dit is zoiets van deze tijd. En ik denk ook wel, er wordt zoveel meer al over gesproken en toch te weinig. Maar toch al zoveel meer dan eerder. Zeker als ik vergelijk in de tijd van mijn ouders bijvoorbeeld of nog daarvoor. Alleen, er is ook best wel een biologisch stukje wat meespeelt.
Ja.
Dus hoe werkt dat dan? Hoe hangt dat samen? Omgevingsfactoren, je zegt het is in 1500 al beschreven.
Als beeld,
ja.
Dat het bestaat. En dat je het gewoon herkent. Ja, dit is een depressie wat beschreven wordt.
Ja. Maar hadden we eerder nog niet de juiste terminologie of de juiste herkenning? Of hoe...
Nou ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, het is er eigenlijk altijd al geweest. En dat weten we eigenlijk ook wel. Alleen het is op een bepaald moment is er een soort handboek gekomen waarin het heel duidelijk beschreven is aan welke criteria je moet voldoen om van een diagnose depressie te spreken. Om het ook echt te onderscheiden van wat in de volksmond een dipje heet, zeg maar. Hè? En doordat dat beschreven is, konden ook onderzoekers gaan zeggen van deze persoon heeft wel een depressie en deze is dat toch niet het geval.
Mm-hmm.
En toen gingen we er ook meer over, door het onderzoek konden we ook beter kijken, wat is dat nu? Hoe ontwikkelt zich dat nu? Hoe zit dat dan in elkaar? Wat heeft er allemaal mee te maken? En toen pas kwam er wat kennis over.
Ja.
En dat is bij volwassenen al wat meer, wat langer zo, bij jongeren. Is het eigenlijk pas vanaf de 70e jaren dat het echt als een diagnose gezien werd. En sindsdien is er eigenlijk ook pas kennis opgebouwd. En 30 jaar onderzoek doen of zo is eigenlijk niks. Dan weet je eigenlijk nog bijna niks. Dus we staan echt, nou zo na 50 jaar ongeveer, echt in het begin nog van wat we eigenlijk allemaal zouden willen weten. Ja.
Ja. Ja. Ja, terwijl dus, voor mijn gevoel is het wel al een heel soort established stoornis.
Ja, maar eigenlijk nog niet zo super lang. Als je het vergelijkt met natuurkunde of zo, weten we er eigenlijk nog
niet zo heel veel van. Nee, dat is waar. Dan is de psychologie aan zich natuurlijk nog een best jonge wetenschap, om het zo te noemen. Dan, de volgende stelling is: depressie kan alleen ontstaan naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis. Dus als er iets heel ergs gebeurt, het overlijden van iemand, een scheiding of een scheiding van ouders als het om een jonger persoon gaat.
Ja.
Alleen aan de hand daarvan kan een depressie ontstaan.
Nee, dat is niet waar. En ook als er zoiets ergs gebeurt en mensen zijn verdrietig en emotioneel, dan is dat gewoon heel normaal. Dat hoort erbij.
Ja.
Het zou heel gek zijn als iemand overlijdt die heel veel voor je betekend heeft en je voelt daar niks bij. Hè, dat is logisch als je daar heel verdrietig en zo over bent. Dus dat zijn hele normale reacties om moeilijke dingen, emotionele moeilijke dingen te verwerken.
Maar dat kan wel overgaan in een depressie.
Het kan wel overgaan in een depressie als je er niet uitkomt. Bij overlijden is dat nog wel een beetje anders. Want dan kan het ook een gecompliceerde rouw zijn. Dan kan het ook echt meer. Dan moet je ook echt wat anders doen om eruit te komen. Maar het kan wel zijn dat een scheiding heel lastig is. En dat iemand daar heel somber en depressief op reageert op termijn als die niet herstelt.
Ja. Ja, maar het kan dus ook zonder zo'n gebeurtenis ontstaan. Dus het kan eigenlijk heel een soort van, ja, ik weet niet of we plotseling kunnen zeggen of gradueel.
Het kan heel geleidelijk gaan.
Maar zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is. Want ik denk dat heel veel mensen die die depressieve gevoelens hebben, of zich heel somber voelen, en dat ze de opmerking krijgen, maar jij hebt toch alles. Zeker in een land als Nederland, en ik weet dat we het ook heel goed hebben, maar dat ben ik al zo vaak tegengekomen van, dat mensen daar tegenaan lopen van, maar je hebt een leuke baan, je hebt leuke familie, vrienden, je doet allemaal leuke dingen, je hebt het financieel niet moeilijk.
Ja, ja. Nou, het is zo, kijk, wat het punt is dat al die dingen zijn dan goed en die zijn ook aanwezig, maar je gevoel doet niet meer mee.
Mm-hmm.
En dat is wat, dat niet meer genieten kunnen van dingen. En dat gevoel doet niet meer mee. Dat maakt jezelf ook, kan jezelf ook wanhopig maken. Van, hoe kan dat nou?
Yeah.
Ja. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan in Groningen, Marieke Wiegers. En die heeft iemand heel lang gevolgd. En die vulde iedere dag in hoe die zich voelde een paar keer per dag. En, en dat hebben ze echt zo gevolgd, zo over 3 jaar. En ze konden eigenlijk zien aan hoe dat per dag veranderde, dat er een depressie zat aan te komen. Nog voordat hij het zelf ook maar in de gaten had.
Ja.
Maar je merkt, dus het was al, je kon al daardoor zien dat er in zijn gedragspatroon al iets aan het veranderen was. Dat was dan heel licht, maar dat was al aanwezig.
Ja.
En, ja. Dus het kan heel geleidelijk gaan en dat je het niet zo in de gaten hebt, dat je eigenlijk jezelf een beetje aan het kwijtraken bent, of dat je het niet meer zo voelt en dan ga je gewoon door. En dat je daardoor op een bepaald moment echt depressief wordt, terwijl je het eigenlijk niet echt in de gaten hebt.
Ja, daar wil ik later nog wel even op terugkomen. Het is interessant dat je het zegt, want ik ben ook benieuwd, is er in zo'n stadium iets wat we daaraan kunnen doen?
Ja, ik wil er toch nog even iets bij zeggen, want stress, er wordt ook gedacht dat stress daar een belangrijke rol in speelt. Mm-hmm. En jij noemt nog hele erge gebeurtenissen, maar bijvoorbeeld een verhuizing waar iemand misschien heel erg naar uitziet, kan ook een uitlokkende iets zijn waardoor je depressief wordt.
Dus of een trouwerij eigenlijk zelfs ook. Leuke dingen.
Ja.
Ja, dus leuke gebeurtenissen inderdaad waar je naar uitkijkt. Bijvoorbeeld een bruiloft of een verhuizing.
Ja.
Of bijvoorbeeld, ik noem maar vanuit mijn eigen ervaring, naar het buitenland gaan voor een periode.
Ja.
Tijdens je studie of zo.
Ja.
Dat het iets is wat je eigenlijk heel graag wil, maar dat dat toch ook tegelijkertijd voor zoveel spanning zorgt.
Ja, dat je toch denkt, oh, het gaat er allemaal gebeuren. Dat je veel stress van krijgt en dat de balans dan een beetje doorslaat. En dat je dan toch somber wordt. Dat je er toch het eigenlijk niet goed aan kunt om dat helemaal goed, goed af te handelen of daar onzeker over.
Dus eigenlijk op heel veel manieren kan het ontstaan. En het hoeft dus zeker niet, zoals de stelling zegt, alleen aan de hand van een traumatische gebeurtenis te zijn. Okay.
En jongeren krijgen het dus bijvoorbeeld ook als ze van school wisselen. Hè? Dus als ze gaan studeren. Dat ze die overstap heel moeilijk kunnen maken en somber worden.
Maar verandering is dus, kan daar best wel een grote rol in spelen. Ja. Maar betekent dat we nooit meer iets moeten veranderen?
Nee.
Nooit meer, want iedereen schreeuwt altijd tegenwoordig. Je moet uit je comfortzone.
Ja.
Nou, of krijgen we dan hebben we allemaal een verhoogd risico op depressie?
Je moet dat alleen doen als je er echt zin in hebt. Ja. Als je denkt van, ik ben goed genoeg in problemen oplossen. Dus als er iets op mijn weg komt, dan lukt het me ook om dat wel op te lossen of te veranderen of wat dan ook.
Ja. Oké, duidelijk. dan de volgende stelling is, depressie hoort bij het leven.
Ja, omdat zoveel mensen het hebben, zou je wel bijna kunnen denken, het hoort erbij. Ja, dus de kans dat je het krijgt is eigenlijk heel groot.
Alleen, dat is niet zo'n goed nieuws.
Nee. Alleen de impact die het echt heeft op je leven kun je natuurlijk wel heel erg inperken.
Mm-hmm.
En een van de manieren van preventie is dan ook dat men echt zegt van, nou, net zoals met hartkwalen, dat kun je voorkomen door een aantal maatregelen te nemen. En dat is in de afgelopen decennia ook heel goed gelukt, want er zijn veel minder mensen met echt hart- en vaatziekten die dat dan ook echt ontwikkelen. En dat zoiets zouden we ook met depressie moeten doen.
Dus meer inzet op preventie eigenlijk.
Ja. Precies. Ja. De mensen echt helpen van als er moeilijke dingen zijn. Of als je echt geconfronteerd wordt met veel spanning en veel stress. Van hoe je daar zo mee om kunt gaan. Dat je daar zonder dat je echt in een depressie terechtkomt.
Dus in een eerder stadium dat al herkennen en aanpakken.
Ja.
Maar daar hoort dan toch ook bij dat een veel meer besproken thema moet worden.
Precies.
Want als niemand het aandurft te geven, dan weten we het ook niet. Dan kunnen we daar niet eerder op inhaken.
Ja, precies.
Oké, volgende stelling is, medicatie is de enige manier om met depressie om te gaan.
Nou, dat is niet waar.
Nee.
Het is zo dat de effecten van medicatie bij volwassenen eigenlijk heel beperkt is.
Mm-hmm.
En dat het eigenlijk echt een individuele keuze zal moeten zijn of je het wel of niet wil proberen. Omdat we niet weten voor wie dat wel werkt. Okay. Het kan zijn dat er mensen zijn die medicatie nemen en dat het echt als een trein werkt. Dat het echt heel goed werkt.
Mm-hmm.
Maar we kunnen dat niet voorspellen. Over het geheel genomen zie je dat de effecten maar heel klein zijn. Als iemand echt heel ernstig depressief is en dan zou je zeggen van nou hij... is heel inactief, ligt in bed veel en komt bijna niet meer tot iets of lukt niet meer om ook maar een beetje te functioneren, dan zou je kunnen zeggen dat je toch medicatie en cognitieve gedragstherapie zou moeten doen.
Ja, want dat heb ik altijd geleerd, is dat ze op mijn studie altijd zeiden, het meest effectief is een combinatie van behandeling of van therapie en medicatie.
Als het ernstig is.
Oké,
ja.
Dat moet er dus bij gezegd worden als criterium. Ja, want ik vind, er is dus geen eenduidigheid over medicatie. Hè? Van, dit werkt bij dit soort klachten, dit werkt... Of toch niet genoeg, denk ik, want er is zoveel. En het is vaak ook maar een beetje uitproberen.
Ja, klopt. De psychiaters zijn daar vaak wel goed in, omdat ze het heel veel voorschrijven. Dus die hebben wel een idee van wat zou kunnen werken.
Mm-hmm.
Alleen het enige probleem bij depressie is dat die psychiaters, als ze iets voorschrijven en iemand knapt op, dan denken ze dat het de pillen is. Maar het kan ook iets anders zijn.
Ja.
En dat,
dus dat
maakt
weet je
dat
eigenlijk
dat
nooit
ze
zeker.
Hun blik misschien niet altijd even...
Want het wordt dus, je zegt al, het wordt dus best wel veel voorgeschreven, hè, antidepressiva. Ja. Mm-hmm. Terwijl het dan dus eigenlijk heel weinig effect heeft. Daar zit dan toch een...
Ja.
Dat er zit toch iets wat niet klopt dan?
Nee, dat klopt. Maar als iemand echt depressief is, wil je ook helpen. Wil je ook iets kunnen doen. En dus dan, psychiaters zijn toch wel geneigd om dan het te proberen.
Ja.
Als het niet aanslaat, kun je altijd stoppen.
Gaat het niet, gaat het niet? Gaat
dat
op?
Ja, dat idee.
Want er zijn ook altijd wel weer bijwerkingen. En...
Ja.
Maar ze zeggen wel vaak dat de medicatie dan toch een beetje de scherpe randjes eraf kan halen of zo. Ja. Dat iets gematigder kan maken dat iemand niet... om hem toch een beetje die crisissituaties te voorkomen. Beetje,
ja. Het is niet helemaal het geval. Kijk, want bijvoorbeeld bij jongeren, bij adolescenten... daar is ook altijd wel discussie over, maar de mate van suicidaliteit neemt iets toe als ze antidepressiva nemen. Of die
omdat
kan,
ze actiever
kan,
worden?
Ja, die kan. Ja, ja, want dat kan, hoeft niet, maar nee. Het kan. Dus je moet het ook goed in de gaten
houden. Ja, want dat is eigenlijk iets, ja, om even uit te leggen, denk ik ook aan mensen die nu luisteren en denken van actief, dat is toch juist goed. Of daar is nog volgens mij een beetje discussie over hoe dat effect precies zit.
Ja.
Maar volgens mij is er een theorie die eigenlijk stelt dat op het moment dat de depressie het ergst is, is de kans op suïcide iets minder. Omdat mensen dan dus zo weinig energie hebben
passief.
En heel passief lusteloos.
Bezwijnt
en op het moment dat eigenlijk mensen zeggen van ook, ik dacht juist dat het iets beter ging of... dat er dan op dat moment dus eigenlijk dat die energielevels weer een beetje omhoog zijn, maar nog niet het gevoelsmatige, dus de stemming
goed
niet. Dan eigenlijk zo'n suïcidepoging gedaan wordt.
Ja, dus het is eigenlijk dat die suïcidegedachtes, die zijn er dan wel. En die zijn plannen misschien ook, maar omdat ze zo passief en besluiteloos zijn, komen ze er eigenlijk als het ware niet toe om het ook echt uit te voeren. En als het dan iets beter gaat, dan zijn die gedachten en die plannen zijn er misschien nog steeds. En dan zijn ze ook beter in staat om tot actie over te gaan.
Ja.
En dan ook echt iets te doen.
Dus dat is eigenlijk ook een fase die heel erg in de gaten
moet je goed in de gaten
moet
houden. Dan moet je echt wekelijks iemand zien en kijken hoe het gaat.
En dan over, want nog even over medicatie. We hadden het al, medicatie bij volwassenen blijkt dus niet zo effectief. Maar er zijn wel redenen om het toch voor te schrijven. Hoe zit dat bij jongeren?
Dat is bij jongeren ook zo.
Oké, dus eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal.
Dat
wordt dus wel gedaan.
Het wordt wel gedaan, en dat, maar meestal wel bij ernstige depressies. Hè? Dus niet zomaar, niet bij een lichte depressie, maar bij een ernstige. En dat wordt toch gedaan. Omdat als je de combinatie geeft van cognitieve gedragstherapie en pillen, dan knappen de jongeren sneller op.
Mm-hmm.
En hoe sneller je uit een depressie bent, hoe beter.
Ja.
Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, dan geven we geen pillen en dan duurt het gewoon wat langer. Maar dan heb je kans dat daardoor weer allerlei vervelende bijwerkingen zijn.
Ja.
Dus je wil... Het doel van de behandeling is zo snel mogelijk, zo kort mogelijk in de depressie zijn.
Ja,
ja.
En het is gewoon een gedachte die ik nu heb. Zit daar ook dan niet een soort van placebo-effect in? Van toch ook van mensen zelf die dealen met psychische problemen, toch iets meer geloof hebben in een tastbare, dus in een pil, dus in medicatie?
Ja. Nou, een van de... een van de theorieën over depressie is dat er een soort aangeleerde hulpeloosheid bestaat. Zo van, ik heb wel problemen en zo, maar er is toch geen enkele manier dat ik er iets aan kan doen. Dat je echt die overtuigingen hebt.
Ja.
En als dan een psychiater een pil geeft, dan kan dat heel erg helpen. Zo van, je kunt het zelf niet, dus dan komt er iets van buiten en dan ga je zitten wachten dat het beter gaat. En dan heb je het idee dat je zo'n placebo-effect hebt van ik heb nu een pil, dus het gaat nu beter. Als het werkt, is het natuurlijk gewoon heel fijn, want ze mogen geen placebo's voorschrijven.
Nee.
Dat zou je anders kunnen doen.
Ja.
Dat kan dus niet. Maar,
maar dat is dus heel moeilijk te achterhalen. Welk aandeel heeft nou echt de werkende stof in dat medicijn?
Ja.
Komt de verbetering toch meer door therapie, behandeling of door factoren in het persoonlijke leven?
Ja.
Of komt het toch echt door die medicatie of door de gedachte aan medicatie? Ja. Dat is dus heel moeilijk eigenlijk om te bepalen.
Ja. Ja. Maar we weten wel dat het effect van de medicatie maar iets meer is dan het placebo-effect.
Oké.
Dus dat weten we wel. Dus het ontwijkt elkaar niet heel veel.
Nee.
Oké.
Ja. Een volgende stelling is, als je een familielid hebt die depressief is, dan krijg jij het ook.
Nee, dat klopt niet. Dat is niet zo.
Nee.
Als je een familielid hebt die depressief is, dan heb je wel een verhoogde kans om het te krijgen. Als het biologisch verwant is, een vader en moeder of een opa, oma. Dan heb je wel een iets verhoogde kans, maar het is niet zo dat je het zeker krijgt.
Oké. Okay.
Nee.
En stel nou dat er een ouder hebt met een depressie.
Mm-hmm.
Is die kans dan echt veel hoger? Of is dat eigenlijk maar... Of heeft het ook heel erg te maken met de omgevingsfactoren die er dan weer op in... Ja,
daar zit heel veel omheen. Hè? Want je hebt twee ouders, dus als één ouder dat heel goed kan opvangen. En dat ook dat je het begrijpelijk is. Dat je ook snapt wat er aan de hand is. Ook snapt dat er hulp is. Dat je misschien ook opgevangen wordt door mensen buiten het gezin. Dat zijn allemaal heel erg belangrijke factoren. Dat kinderen of jongeren of zo ook gesteund worden door hun omgeving. En dat kan ook de veerkracht heel erg verbeteren.
Ja.
En dan hoeft het op zich niet een probleem te worden.
Nee.
Het is heel vaak zo dat als dat en een ouder depressief is en er is weinig geld en de andere ouder wordt overbelast en de kinderen worden een beetje verwaarloosd of
dat
is misschien een grote term, maar zo even tijdelijk weinig toezicht is en zoals dan krijg je zo'n opbouw van allerlei vervelende factoren.
Want ook als je die biologische aanleg hebt, betekent dat niet dat zo'n depressie echt tot stand komt.
Nee. Dat hoeft niet.
Dat heeft dus ook echt heel erg te maken met omgevingsfactoren.
Ja, dus de draagkracht, draaglast.
Dus mensen...
Dat is ook wel een leuk voorbeeld. Er is een schrijfster en die schrijft heel veel. Die heeft van die series geschreven, Oud Geld. En ik ben haar naam even kwijt. Maar haar moeder was heel erg ernstig depressief in haar puberteit. En wat zij toen gedaan heeft, is alsmaar verhalen vertellen aan haar moeder. Om er maar uit te halen. Allerlei verhalen verzinnen om de moeder maar te activeren.
Als een soort afleiding? Of?
Ja, dus moeder af te leiden daarmee. Yeah. Maar ze schrijft dus heel veel toneelstukken en tv-series.
En heeft dat, weet je of dat geholpen heeft?
Dat weet ik niet. Ik denk, die moeder is heel lang depressief geweest. Ja. Dus ik denk niet dat het geholpen heeft. Maar zij heeft op die manier is zij met die situatie omgegaan om daarin overeind te blijven. En het gevoel te hebben iets te kunnen doen.
Ja, want is dat, als ik dat zo hoor, is dat dan juist iets goeds inderdaad? Dat het voor haar een manier is om daarmee om te gaan? Of krijgt een kind daarin ook heel erg een soort zorgende rol? En is dat, wordt zo'n kind daarmee overbelast?
Ja. Dat is zo.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Het is niet zo dat een 14-jarige voor haar moeder moet zorgen. Dat moet niet zo zijn.
Nee.
Dat is niet hoe het hoort. Een 14-jarige moet met andere dingen bezig zijn om zich goed te ontwikkelen.
Ja.
Maar zij heeft dat op die manier wel gedaan en is er doorheen gekomen.
Ja. En schrijft dus nog steeds.
En schrijft
vertelt
dus
nog steeds verhalen eigenlijk.
Het is prachtig geworden. Ja.
Nee, wat... Wat grappig. Ja, dus eigenlijk om terug te gaan naar de stelling. Ja. Dus als je een familielid hebt die depressief is, dan krijg jij het ook. Dat gaat dus niet op.
Nee.
Dus mensen met depressieve familieleden zijn niet gedoemd.
Nee, absoluut niet.
Dus dat hoeft niet per definitie. Maar er is wel zeker een genetische factor die een rol speelt.
Ja.
De volgende stelling is, als je eenmaal een keer depressief bent geweest, is de kans op nog een keer depressief worden.
Dat klopt. En dat is eigenlijk een van de erge dingen.
Ja.
Daar doen we nog veel te weinig aan om dat te voorkomen. Dus dat is echt een punt waar we heel veel winst kunnen halen. Ik denk ook dat als iemand eenmaal uit een depressie is, dat je dan ook eigenlijk veel beter nog dingen zou kunnen veranderen om te voorkomen om er weer in terecht te komen. Omdat je dan ook je denken is weer beter, je concentratie is beter, je gevoel reageert ook weer meer zoals het zou moeten. En dan kun je ook veel meer de dingen die jou mogelijk als het ware primen om toch weer depressief te worden ook aanpakken en veranderen. Professor Claudie Bochting heeft daar heel veel aan gedaan. Die heeft daar ook heel veel onderzoek naar gedaan en ook succesvol. En die gaat daar ook steeds verder mee met een app. Om dingen om het heel dichtbij te houden.
Ja.
En wij doen nu ook een onderzoek onder jongeren om via een app dat te beïnvloeden.
Ja.
En dan gaan we ze ook echt 3 jaar volgen om te kijken hoe het gaat.
Ja. Oké, okay, wat cool.
Ja, ja, dat is echt
hoor. Maar dan heb je het dus eigenlijk over de nazorg. Dus niet,
ja.
Of dan hebben we het niet per se over de behandeling, nee, om uit de depressie te komen. Nee. Maar eigenlijk over als, daarna, als het weer beter gaat, om,
ja,
een volgende episode te voorkomen.
Ja, dus gewoon om te zorgen dat je die dingen van jezelf verandert die mogelijk, als de stress oploopt, toch weer kunnen zorgen dat, ja, je het terugvalt.
Ja, ja, want je denkt misschien van, oh, als iemand dat een keer heeft doorgemaakt en daar ook weer is uitgekomen, dan weten ze precies wat ze moeten doen,
ja,
als het weer slechter gaat. Ja. Maar dat is dus niet zo.
Dat is niet zo, nee.
Nee.
Nee. Je zou denken dat weten ze dan, maar ja, er is ook een soort neiging om het, om daar niet meer naar terug te gaan. Omdat, mm-hmm, het is zo naar. Dus je wil dat niet meer aan terugdenken. Dus je negeert het wat. Eén advies is dus ook om vooral ook je omgeving te vertellen. Dus bijvoorbeeld je partner of je ouders of een vriend of zo. Om die ook te vertellen van, nou, als ik dat en dat weer ga doen, dan zou het wel eens... moet je me helpen om me daaraan te herinneren.
Er worden wel van die preventieschema, terugvalpreventieschema's opgesteld met een, ja, soort stoplichtidee van, oké, okay, groen is... dan gaat het allemaal gewoon oké. Okay. Oranje, dus bepaald gedrag, inderdaad, bepaalde dingen die je zegt of die je doet. Dus dat al een soort teken is van, oh,
ja,
pas op.
Pas op, precies.
Ja.
Maar soms kan het ook heel concreet zijn. Het begint met slecht slapen.
Ja.
Nou, iedereen slaapt wel eens slecht. En op het moment dat dat gebeurt, denk je, ja, logisch.
Ja,
en
dat doe je niet meteen, oh, daar is mijn depressie weer. Nee, dan denk je, oké, okay, druk op het werk. Er zijn altijd natuurlijke, ja, excuses. Ja.
Precies. En dan is er een beetje een glijdende schaal en dan word je moe. En dan ga je piekeren. Of, nou ja, en zo. En dan heb je het niet meer zo in de gaten. Pas als het dan ernstiger is, dat je dan het pas echt merkt. Ja. Ja.
En dat, die kans wordt ook steeds groter, toch? Dus bijvoorbeeld, ja, na 2 keer depressief te zijn geweest, dan is die kans op een derde...
Neemt echt fors toe.
Ja,
is dat... 70%,
ja,
ik weet niet.
Echt, ja, heel hoog.
Is echt heel hoog.
En dan klinkt het dus wel een beetje zo van, wow, ben je dan dus gedoemd voor het leven?
Nee, dat is niet zo, want dat weten wij uit onderzoek. Je kunt het voorkomen.
Ja.
Ja, je kunt het echt voorkomen.
En je denkt eigenlijk, als we daar dus, ja, ook veel meer onderzoek en methodes voor ontwikkelen om dat te voorkomen, dan hoeft dat geen 70% meer te zijn?
Nee. En zeker niet met alle technologische ontwikkelingen die er zijn.
Ja.
Dus je zou bij wijze van spreken een app op je telefoon kunnen hebben. Er zijn ook wel al apps die onderzocht worden. Dat je gewoon een app op de telefoon hebt die registreert wat je allemaal... Ja, niet zozeer wat je allemaal doet, maar of er echt dingen veranderen in je gedragspatronen.
Is het een beetje zoals die meneer die 3 jaar lang, ja, gevolgd werd, waarbij ze eigenlijk al kon zien, een beetje zien aankomen van, oh,
ja,
er komt misschien een depressie aan.
Ja, precies.
Ja, ja. Nou ja, dat dus, is wel goede. Dat zijn goede dingen voor de toekomst.
Dat zijn hele goede dingen, ja.
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 Een volgende stelling. Alleen vrouwen worden depressief.
Nee, dat is niet zo.
Ja, maar nee, ik heb het idee dat dat wel vaak als een soort vrouwending gezien wordt.
Ja.
Zo van, oh, ze zijn, ja, overgevoelig.
Ja.
Of,
maar dan kom je erbij van, oh, het is een slap. Hè? Je bent, ja, gewoon een zwakkeling. En vrouwen zijn eenmaal zwakker dan mannen. Dus vrouwen zijn ook depressiever. Ik denk niet dat dat zo is, maar het komt wel meer voor onder vrouwen. Dat is wel zo. Ja.
En heeft dat met biologie te maken of met...
Dat is niet hard bewezen, dus dat, mm-hmm, kunnen we niet zeggen. Maar het zal vast ook iets met de biologie te maken hebben. Maar ook iets met de positie van vrouwen in de, ja, maatschappij. Want het begint echt in de puberteit, in het begin van de puberteit. En dan zijn meisjes toch veel meer gericht op sociale aanpassing, dat soort dingen. En die zijn toch gewend om zich veel meer te voegen naar situaties. Ook situaties die niet zo goed voor je zijn. Dat, mm-hmm, ze dan toch, ja, zich sociaal wenselijk blijven gedragen. En daar op basis daarvan kan het zijn dat je toch een heleboel dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wil. En of helemaal niet fijn zijn. Of waar je niet weet hoe je eruit kunt komen. Of hoe je dat kunt veranderen. En dat je dan zo heel langzaam in een leven terechtkomt wat niet bij je hoort. En waar je eigenlijk geen vat op hebt en,
ja,
alsmaar een beetje doorgaat.
Ja. Dus dat heeft dan ook weer heel erg met een soort maatschappelijke normen te maken, ja, of verwachtingen waar van vrouwen of meisjes denken dat ze aan moeten voldoen,
ja,
waardoor dat mogelijk ook daardoor vaker voorkomt bij vrouwen.
Ja, zou kunnen.
Maar ja, er is een mogelijkheid. Ja. Maar het is dus absoluut niet zo dat alleen vrouwen depressief worden.
Mannen zijn het ook. En daar moeten we ook alert op zijn. Want als ze echt depressief zijn en er is ook een suïciderisico en we hebben het niet in de gaten. Mm-hmm. Dan hebben mannen ook een grotere kans om er echt aan te overlijden. Omdat ze...
Ja, dus eigenlijk dat die... Want bij mannen zijn er natuurlijk... ik wil namelijk absoluut niet ontkennen dat er bij, op mannen ook heel veel... En jongens ook heel veel druk ligt.
Ja.
Want dat is natuurlijk zeker het geval op een andere manier, denk ik. Veel meer prestatiegericht. En je niet echt te veel je emoties tonen. Ja. En niet zwak overkomen.
Ja.
Maar... Waardoor ook, of dat is wel ook een verklaring wat ze geven, dat er dus suïcidepogingen bij mannen eigenlijk vaak succesvoller zijn.
Ja.
Omdat ze ook niet mogen falen.
Ja, ook.
Is
ook.
Dat wordt nou, als reden gegeven?
Ja, maar wat mannen ook doen is de methode die ze gebruiken. Die zijn meer onherroepelijk. Dus vrouwen nemen pillen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan is de kans dat je gevonden wordt, ook al neem je echt een dosis die heel hoog is de kans dat je gevonden wordt is groter. Omdat er zit een tijd tussen het nemen en dat iemand je echt zou kunnen overlijden.
Ja.
Maar als je een hele agressieve vorm neemt, zoals bijvoorbeeld ophanging, dan is het ook echt gewoon...
Oké, dus de methoden zijn ook vaak zijn anders.
Zijn veel drastischer.
Ja. Oké.
Dus het kan allebei even serieus zijn. Hè? Het is niet dat vrouwen... een beetje uit aandacht trekken.
Nou ja, want dat is toch ook iets wat heel vaak gezegd wordt van een schreeuw om aandacht.
Nee, degene die een poging doen en gevonden worden op tijd, de kans dat die toch ook echt een keer slagen daarin is groot.
Ja, het is niet... dat is dus eigenlijk ook... Het stond niet tussen de stellingen, maar kon ook een goede stelling zijn.
Ja, precies.
Van is een suïcidepoging die niet slaagt, is dat een schreeuw om aandacht? Want dat is wel iets waar er wordt toch wel een beetje zo naar gekeken. Ja, ook als het gaat over automutilatie, hoor je dat ook vaak. Van dus als mensen zichzelf snijden of op andere manieren beschadigen, dat ook een schreeuw is om aandacht.
Ja. Ja, er is echt iets mis. Er moet wel hulp komen.
Ja.
Dus dat is wel zo.
Ja, want dat denk ik dan ook altijd van... het is iets heel onnatuurlijks om jezelf zo'n pijn te doen.
Ja. Ja, dat maar soms is dat een manier om nog iets te kunnen voelen. Het kan ook zijn om spanningen af te reageren.
Mm-hmm.
En kijk, of het een schreeuw om aandacht is, dat is... betekent wel dat het niet goed gaat met iemand.
Ja.
Dus daar moet je ook echt wat mee. Je kunt niet zeggen, oh, dat is aanstellerij.
Nee.
Want dat suggereert schreeuwen om aandacht. Het is een beetje aanstellerij.
Ja, maar eigenlijk mag het ook wel een schreeuw om aandacht zijn.
Ja, dat is... Ja.
Dat die schreeuw om aandacht hoeft niet per se iets negatiefs te zijn.
Nee, het is niet zo van, ik wil een beetje aandacht en ga ik me maar snijden. Want ze verbergen het ook heel vaak.
Ja.
Dus dan kun je het helemaal niet zien. Ja.
Nee.
Bij mannen is er wat ik wel nog wilde zeggen. Wat mannen wel doen is heel veel drinken vaak.
Ja.
Dus heel veel alcoholgebruik, middelen gebruikt, cannabis. Vrouwen doen dat ook wel. Maar mannen die depressief zijn, die gaan op die manier proberen om zich wat beter te voelen.
Dus hebben mannen een soort verdovende strategie om daarmee om te gaan?
Ja.
En vrouwen...
Dat kan ook. Hè. Dus het is niet dat het niet voorkomt bij vrouwen, maar dat is toch net wat anders. Ja.
Wat doen zij?
Om het te verdragen. Ja, dat kan van alles zijn. Dus dat kan zou kunnen snijden, zou kunnen zijn. Dat is één zo'n manier. Het kan zijn dat ze, als ze echt ernstig depressief zijn, toch contact zoeken met vriendinnen. En met vriendinnen delen. En dat hoop je dan ook eigenlijk maar.
Ja, dat is een goede strategie eigenlijk om daarmee om te gaan.
Ja, dat is goed. Ja. Als het echt vriendinnen zijn die elkaar depressief houden, dat kan ook. Dat komt ook wel eens voor.
Ja.
Ja. Dus dat ze elkaar heel erg bekrachtigen in het negatieve. Dus dat is er dan wel al, maar daarin vinden ze elkaar ook en dan kunnen ze elkaar daar heel erg in bekrachtigen.
Een soort depressieclubje
of zo. Precies. Ja,
precies. Maar dan, dan is het niet iets goeds natuurlijk.
Nee, dan is het niet goed. Dus dat lotgenotencontact, dat kan soms ook heel belastend zijn.
Ja, ja terwijl het idee van er dealen meer mensen mee, die herkenning kan wel vaak goed werken volgens mij. Van ik ben niet de enige of het ligt niet echt aan mij. Of,
dat, echt, dat zien we ook. We doen het ook, we geven ook wel eens behandelingen in groepen.
Ja.
En dan zie je ook de soort opluchting na de eerste keer. Het idee van, ik had nooit gedacht dat jij depressief zou zijn. Maar dat de andere denkt dat ook niet van die andere weer. En dat geeft heel erg gevoel van, het kan nog goed komen of zo. Het komt nog wel goed, ja.
Ja, en ook, het is ook zo, wat ik altijd een grappig contrast vind, is dat, dus je weet enerzijds van, heel veel mensen hebben last van de depressie of hebben daar last van gehad.
Ja.
Maar toch voelt het alsof je dan heel erg de enige daarin bent.
Ja. Ja.
Dus dat contrast van, mensen weten dan wel van, oké, eigenlijk hebben heel veel mensen hier last van.
Ja.
Maar toch voelt het, alleen ik heb er last van.
Ja, omdat je zo alleen ermee bent ook. Ja,
ja en omdat het zo van binnen zit en omdat er dus ook eigenlijk weinig over gepraat wordt.
Ja, precies. Ja.
Dan de laatste stelling.
Ja.
Dat is, depressie is iets voor oude mensen. Of oudere mensen.
Ja. Ja, dan moet ik natuurlijk heel erg om lachen.
Ja. En, dan zou jouw werk.
Ik zou denken, was het maar zo eigenlijk. Hè? Dan zou al een heel stuk opgeschoten zijn. Maar het begint heel vaak in de puberteit. Dus de eerste keer depressief worden begint vaak in de puberteit.
Ja.
Ja. Of in de adolescentie.
Vanaf welke leeftijd heb jij dat al eens meegemaakt? Dus als therapeut, wat is de jongste leeftijd die jij al...
Nou, ik wist het op dat moment niet zeker. Maar als ik terugdenk, dan denk ik dat het echt een vierjarige was.
Een vierjarig
jongetje. En die floreerde echt niet. En hij speelde niet. Hij is natuurlijk 4 jaar, dus hij wordt gewoon opgepakt en overal naartoe gebracht. En hij werd wel bij school afgelegen. Maar het was duidelijk dat hij doodongelukkig was. Er was geen reden voor. Als hij uit school kwam, ging hij op de bank liggen, duimen. En deed hij niks meer. En dat is voor een kind van 4 wat gewoon moet spelen, moet vragen, trots moet zijn, blij moet zijn.
Ja.
En is dat een... is dat echt een gedrag wat daar helemaal niet bij hoort.
Hoe is dat toen verder...
Nou, we hebben hem toen speltherapie gegeven.
Mm-hmm.
En... Maar ook daar had hij zo dat gedrag van een oud iemand eigenlijk. Een beetje zitten, een beetje hangen. Maar toch door steeds bij hem aan te sluiten. En de kleine dingen die hij dan wel aangaf om daarmee aan de slag te gaan. En hem uit te dagen en hem eruit te krijgen. En ook met de ouders daar veel meer op aan echt activeren. Gewoon dingen gaan doen.
Ja.
En dat veel meer, ook als hij dat tegenstribbelde, daar wel doorzetten en zoeken naar dingen waar die wel weer iets bij ging voelen en bij ging ervaren. Dus op die manier hebben we hem daar uitgekregen. Ja.
Ongelooflijk, want dat is denk ik iets wat heel veel mensen die dit luisteren nu zullen denken. Hoe kan het dat een kind die eigenlijk nog geen zorgen heeft, zeggen wij als volwassenen vaak van, die zorgeloze goede oude tijd. Hoe kan het, dus niet alleen iemand van 4, maar ook ouder, dat zij toch zich al zo slecht kunnen voelen. En dat zij dus toch ook al echt depressief kunnen zijn.
Ja, nou ja, wat je kunt zien is dat het eigenlijk niet een dipje is. Of dat het, dit is groter. En dat kan dus omdat er toch allerlei processen lopen die we nog helemaal niet in beeld hebben. Die maken dat dit dan de slotsom kan zijn bij een kind.
Ja, ja dus eigenlijk is het misschien het bewijs dat het... Dus het feit dat het bij kinderen ook voorkomt. Het bewijs dat het niet zomaar iets is wat op figuurlijke wijze tussen de oren zit.
Ja, precies. Wat je zomaar bedenkt.
Ja, laat ik maar want een kind van 4, die bedenkt dat niet.
Nee, die bedenkt dat niet.
Nee.
Nee. Nee. Nee, dat klopt.
Ja. Maar je zegt eigenlijk het meest voorkomend is dat het start in de puberteit.
Ja, klopt.
In de tienerjaren.
Ja, zo vanaf 12, 13 jaar dan begint het echt toe te nemen. Daarvoor is het, komt het voor, maar heel zeldzaam. Mm-hmm. En daarna wordt het echt meer.
Ja.
Ja.
Dan even, behandeling is iets wat we denk ik een andere keer, wij misschien, mm-hmm. Of wat een andere keer besproken gaat worden, want qua tijd zou ik daar liever ook wel dieper op ingaan, want er is best wel veel.
Ja, er is heel veel. En wat ik er in ieder geval over zou willen zeggen is, er is heel veel, er is ook heel veel online, dus wat je anoniem kunt doen.
Ja.
En dat als je gewoon oplet dat degene die dat aanbiedt, of die ook echt wel een gezondheidszorgpsycholoog is, dan kun je daar echt goed terecht. En dat kan dus ook helemaal online, dus je hoeft niet per se naar een psychiater of naar een instelling toe. Als je
dus dat is eigenlijk een tip voor mensen, zowel denk ik jongeren als volwassenen, die het spannend vinden of eng vinden of gewoon geen tijd, geen zin hebben om echt naar iemand toe te gaan.
Ja, je kunt online dingen doen en we weten als je dat afmaakt dat dat even effectief kan zijn als dat je echt...
Ik ga dan toch even effectief, word ik ook nog een keer wegbezuinigd door online modules.
Nee, hoef je niet bang voor te zijn.
Oké, gelukkig.
Er blijft nog zoveel over.
Ja, nee, het is goed dat het er is. En dat is denk ik goed om
niet
te weten.
Iedereen voelt zich daardoor geholpen. Maar degene die dat toch heel akelig vinden om naar de huisarts te gaan en een verwijzing te krijgen. Ja. Die kunnen op die manier heel laagdrempelig hulp zoeken.
Ja, nou dat is alvast een goede tip. Zijn er nog andere dingen die je zou willen zeggen tegen mensen, zowel dus jongeren als volwassenen, die nu aan zichzelf merken van... Goh, ik ben toch wel niet meer helemaal mezelf. Ik ben veel moe. Ik heb niet zoveel trek. Of ik ben juist heel veel aan het eten. Of ik heb geen plezier meer in dingen die ik toch eigenlijk zo leuk vond.
Ik zou zeggen van ga naar een website. Als ik even gauw te denken aan welke. Bij jongeren weet ik dat je naar Grip op je Dip kunt. Mm-hmm. Bij volwassenen zou ik... naar Mind zou ik gaan.
Ja.
Daar zijn zelftesten. En dan kun je een vragenlijst invullen. En dan kun je zien hoe dat in verhouding tot de rest van Nederland is. Dus of je echt veel slechter voelt of niet. En, en dan kun je daar ook wel kijken hoe je hulp kunt zoeken. Dat zal er vast ook staan. Ja.
Oké. Dat is al heel concreet. Dat is heel fijn. Dus naar Mind... De website van Mind Grip op je Dip, nog zoiets.
Ja.
Maar zoek het op en onderzoek eigenlijk een beetje zelf van... is dit nou een dipje of kan ik hier al... moet ik me hier al een beetje zorgen over gaan maken en moet ik hiermee aan de slag?
Ja.
En wat dan voor tips voor mensen die iemand kennen met een depressie? Eigenlijk moeten we dus allemaal mensen kennen met een depressie, aangezien het zoveel voorkomt.
Ik was op een congres en iemand vroeg dat hij een lezing gaf van wie is bekend met een depressie? Wie heeft iemand in de omgeving? Nou, het stond bijna de hele zaal op.
Ja?
Ja, dus dat is echt... Ja,
ja. Maar wat voor tips heb je in hoe kunnen mensen daarmee omgaan als ze iemand kennen?
Ja. Wat ik zou als tip zou willen geven is te gaan naar YouTube en vul daar Black Dog in en dan Family. En dan krijg je een animatie met alle tips wat je wel en niet moet doen.
Okay.
En een van de dingen die je niet moet doen is kom op, het wordt wel beter. Hè, kom, we gaan... dat moet je niet doen, je moet het niet bagatelliseren. Je moet empathisch zijn, begrijpen dat het heel lastig is. Wel aan die persoon vragen, wat ga je eraan doen? Wat wil je eraan doen? Wat kan ik voor je doen? Maar het vooral niet bagatelliseren. En snappen waar het vandaan komt.
Ja, ja. Dus eigenlijk in gesprek gaan.
In gesprek
proberen om aan te zetten tot actie, om te motiveren.
En denk dat kleine dingen maken wel een groot verschil. Want je kunt bij een depressie ook denken, er moet iets gebeuren. Dat moet meteen groot.
Ja.
Maar het kan ook zijn, een blokje omlopen kan al een enorme verschil maken. Dus maak het ook niet groot wat je wil bereiken met iemand. En dus de kleine dingen, dus gewoon bijvoorbeeld koekjes bakken of zo. Ik noem maar eens iets heel kleins op. Dat kan eigenlijk al een heel groot verschil maken.
Ja,
terwijl
want
je
ik
denkt
denk...
dat je met iets heel dramatisch moet komen.
Nou ja, omdat mensen vaak zoiets hebben, dat hoorde ik ook wel eens in mijn omgeving. dat mensen dan zeggen, oh ja, maar ik kan iemand niet helpen, want ja, ik ben toch geen psycholoog, of ik weet dat allemaal niet. Of, mm-hmm. En dan zeg ik inderdaad ook vaak gewoon luisteren, er zijn het serieus nemen. Dus ik denk dat dat ook echt inderdaad een van de meest belangrijke dingen is. Want mensen met een depressie voelen zich vaak al waardeloos, zoals je zei, schuldig. Dus inderdaad het niet bagatelliseren, niet doen alsof het allemaal niet zo heel erg is. Maar het juist heel serieus nemen. Ja. Proberen om inderdaad een beetje te activeren.
Ja. Heel klein.
Ja.
Ja.
Koekjes bakken.
Ja,
ik vind het wel een goeie.
Ja, ik noem maar wat. Iets wat
volgens
je
mij
thuis
wordt
kunt
iedereen
doen.
Daar toch blij van.
Ja.
Ja.
En een ander punt is heel goed voor jezelf zorgen. Ja. Dus als je iemand in je omgeving hebt en je wordt er de hele tijd mee geconfronteerd, dan kun je je heel onmachtig en ongelukkig gaan voelen. Maar je moet echt heel goed voor jezelf zorgen dat je energiebalans op peil hebt. Dat je zorgt dat je andere mensen inschakelt als het je te veel wordt. Dus
dat
je
want dat geldt dus niet alleen voor de persoon met de depressie, maar juist ook diegene in de omgeving.
Ja.
Want ik heb soms het idee dat die een beetje vergeten worden.
Ja.
Ook in de zorg wel.
Het klopt.
Terwijl, die hebben misschien het gevoel, ik mag niks, ik mag zelf er niet over klagen, want degene met de depressie heeft het zo moeilijk.
Ja, precies.
Maar het is ook voor de omgeving heel moeilijk.
Het is ook heel moeilijk, ja.
Ja.
Ja. En de reden waarom ze vergeten worden, is omdat ze niet goed weten wat we met de omgeving moeten doen. Dus we weten niet wat effectief is. Of wat we, dus als we, stel dat we een partner zouden kunnen vertellen, je moet dat je precies kunt vertellen wat iemand moet doen om ook die depressie weg te krijgen. Dat weten we niet zo goed.
Nee, maar
behalve
qua
deze dingen.
Ja, want qua zelfzorg en zo gaan dan misschien niet een beetje dezelfde dingen op die ook opgaan voor families die iemand in hun familie hebben met een ernstige ziekte. Want daar is wel best wel veel onderzoek naar.
Ja.
Ja, misschien een beetje diezelfde dingen.
Ja, ja.
Is nu wat ik gewoon hard op zit te denken, maar...
Ja. Nou ja, bij adolescenten hebben ze behandelingen vergeleken. Dus of je geeft alleen de adolescenten behandeling, of de adolescenten en ook de ouders een aparte training daarnaast. En dat helpt niet echt om het sneller of beter te
laten. Je zou denken van wel eigenlijk.
Zou je denken van wel. Denkt iedereen, maar dat is niet echt...
Dat is eigenlijk nog een beetje zoeken en is meer onderzoek naar nodig in de toekomst om te kijken ook hoe we het systeem verder kunnen begeleiden.
Ja.
Dus ouders, vrienden, familie. Ja. Maar kennis is denk ik daarin wel onbelangrijk. Dus dingen is inderdaad, ze kunnen al beginnen met een YouTube-filmpje. Zoveel moeite is het niet.
Nee, en dan snap je gewoon meteen wat er gebeurt als er in huis iets gebeurt. En weet je meteen wat er aan de hand is.
Nou ja, want dat Black Dog-filmpje is wel iets wat heel goed illustreert. Ook wat een depressie is.
Ja, klopt.
En inderdaad wat, hoe de omgeving daarmee om kan gaan.
Dat is een apart filmpje voor de partners. En, ja.
Oké, dus dat moeten ze sowieso
dat
gaan kijken.
Dat moeten ze sowieso gaan kijken. Sowieso.
Nou, super. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je mooie uitleg. En ik denk dat het heel duidelijk is. En ook wel inspirerend.
Zeker inspirerend. ik vind het fijn om erover te kunnen vertellen. Want er kan niet genoeg informatie naar buiten gaan. En dat mensen het ook serieus nemen. En het gewoon, dat ze ook weten dat er wat aan te doen is.
Ja.
Dat is vooral belangrijk.
Ja. Nou ja, en zo proberen we een klein beetje een steentje bij te dragen aan het doorbreken van dat taboe. En dat is eigenlijk ook een beetje het doel van deze podcast.
Ja.
Maar ik ben blij dat we hierover hebben kunnen spreken. Dus dankjewel.
Bedankt voor de uitnodiging.
Dat was hem dan. De tweede aflevering. Volgende week zijn we bij je terug met een nieuwe aflevering. Wil je weten waar het over gaat en met wie ik dan spreek? Check dan Facebookpagina Psychologisch en Instagram @psychologischpodcast. Ik ben Sabine Klaver en hopelijk tot volgende week. Doeg!